Goedenavond allemaal. Het wordt de laatste avond, dat is al gezegd, waarin we erover nadenken dat de Heer Jezus God en mens is. En deze laatste avond wil ik vooral aan besteden om u te laten zien, misschien heeft u daar ook nog nooit over nagedacht, maar u te laten zien dat de Heer Jezus de God van Israël is. Dus we gaan terug een groot deel vanavond naar het Oude Testament. We weten allemaal dat Yahweh, Jehovah, dat hij de God is van Abraham, Isaac en Jacob. En zo wilde God genoemd worden. God wilde genoemd worden, de God die met Israël sprak, de God die met Abraham sprak, de God die met Mozes sprak, we zullen dat allemaal zien, die wilde de God van Israël zijn. Dat wil zeggen, een God van één volk, een door God uitverkoren volk, het nageslacht van Abraham. Alle andere volken hadden allemaal goden, maar God was de God van Israël. En omdat hij de enige God is en de levende God is en omdat hij de eeuwige is, betekent dat natuurlijk nogal wat voor Israël. Dat betekent dat hij de hele toekomst van Israël heeft overzien. En hoewel dat volk dat op dit moment helemaal niet beseft, kunnen we uit de Bijbel weten dat hij het is die Israël brengt in zijn toekomst. Ik bedoel dit, als God heeft gezworen. En nogmaals, ik wil u daar vanavond in meenemen. Laat het me gewoon zo even voorstellen, als de Heer Jezus Christus zo nog niet bekend in het Oude Testament. Die naam krijgt hij pas bij zijn geboorte. Als het de Heer Jezus Christus is, die aan Mozes verscheen in de braamstruik. Die het volk verloste uit Egypte. En die de belofte deed dat hij ervoor zou zorgen dat Israël zou komen in een land dat zou vloeien van melk en honing. En die belofte is nog steeds niet vervuld. Dan weten wij hoe Israël de Heer Jezus nodig heeft. Hoe daar uiteindelijk op aankomt voor het volk. En we kunnen kijken naar de omstandigheden waarin Israël op dit moment verkeert. En ik geloof dat die omstandigheden steeds slechter worden. Dat er steeds meer antisemitisme komt. Maar de kern daarvan ligt bij degene die wij Jezus Christus noemen. En die komt om zijn volk te verlossen. En die dus straks weer opnieuw van de hemel zal afdalen om zijn volk te gaan verlossen. Jesaja zegt het, maar als verlosser komt hij voor Israël. En dan moeten we niet zo graag doen en denken van ja, maar dat heeft Israël helemaal verkeerd begrepen. Dat God een verlosser zou zijn om hen van hun onderringende vijanden te verlossen. Nee, de Bijbel die brengt altijd die verlossing van het volk Israël. Zowel van hun zonde als van hun vijanden in verband met Jezus Christus. Hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden gemaakt heeft tot een voetbank voor zijn voeten. Dus het feit dat de Heer Jezus koning is, dat betekent dus tevens dat al die vijanden moeten komen voor hem en zich voor hem neerbuigen. En zullen moeten belijden dat hij Heer is. Even een beetje overzichtelijk te maken. Als Thomas is een prachtig voorbeeld van een Israëliet. die het zo ontzettend moeilijk had toen de Heer Jezus gestorven was. En die dus weggegaan was bij de andere apostelen vandaan. En voor wie de Heer Jezus als het ware apart terugkomt. Dan zeg je, Thomas, kijk nou eens, jongen. Kijk eens naar mijn handen. En kijk eens naar mijn zij. Dat, en dan komt erachter, dat ik het ben. Yeshua, de Messias. En dan zegt Thomas, mijn Heer en mijn God. Daar heb je het. En natuurlijk, ik zou vanavond met u kunnen gaan naar heel veel teksten uit het Oude Testament. Die rechtstreeks laten zien dat de Heer Jezus God is. Denk nou maar eens aan een bekende tekst die we allemaal kennen. Jesaja 9, een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. Weet u allemaal dat dat over de Heer Jezus gaat. Maar het gaat ook over Israël. Een kind is ons geboren voor Israël. En een zoon is ons gegeven voor Israël. En men noemt hem sterke God. Eeuwige Vader, Vredevorst. Je zou dus zo uit het Oude Testament kunnen laten zien, als het gaat om het kind dat geboren is in Bethlehem, dat hij dan al een sterke God is die geboren wordt voor Israël of in Israël. En dat hij zo genoemd hoort te worden, sterke God. En het feit dat hij daar genoemd wordt, eeuwige vader, ook als het om Israël gaat. Niet dat hij de plaats van God de Vader inneemt, dat snappen we allemaal. Maar dat hij de vader is voor Israël. Waarvan Abraham zegt in Jesaja, of Jesaja zegt tegen God in een gebed. En dan heeft hij het over Abraham. Dan zegt hij, Abraham is onze vader, niet hier God. Want wij hebben u verlaten, maar u bent onze vader. Denk erom, ook het onze vader is echt een Joods gebed. Onze vader die in de hemelen zijt. Eeuwige vader. En die eeuwige vader is ook de Vredevorst. Dus het is, ligt heel duidelijk dat we het over niemand anders hebben als over onze Heer Jezus Christus. In relatie, in verbinding met het volk van Israël. We gaan eerst naar het Nieuwe Testament even. En dan ga ik wel terug naar het. En u mag even Johannes 5 opslaan. En dan houdt u dat gewoon even op uw schoot. Want in Johannes 5 vind je dat unieke verklaren van de Heer Jezus naar Israël toe. Dat hij de zoon van de Vader is. En daarin vind je dan ook al direct in Johannes 5 dat de Joden helemaal in opstand komen. En dat ze willen doden omdat hij de titel aanneemt dat hij de zoon van God is. Zoon van God en zoon des mensen. Dus dan gaan we naar het Oude Testament. En dan gaan we vanzelf naar het Oude Testament. We hebben de vorige keer gezien dat ze in Israël wel geloofden dat de Heer Jezus een uniek profeet was. Een uniek mens. Laat ik dat maar gelijk even bij aanhalen. Ook daar zou je weer allerlei teksten bij kunnen roepen. Maar dat wil ik expres niet doen. Maar alleen al het feit dat de Heer Jezus in Matthäus, bijvoorbeeld in Matthäus 22, als de Joodse leidslieden bij hem zijn, hen de vraag stelt, de Christus, wiens zoon is hij? Ja, zo'n regel lees je gauw overheen. Hè? Maar het is wel over na te denken. Is hij nou de zoon van God? Of is hij de zoon van David? De Heer Jezus heeft het nog niet eens over zichzelf. Hij zegt dus de Christus, de Messias die komen zou. Hè? Dat is het woordje, de gezalfde die door God gestuurd zou worden naar Israël toe. Matthäus is ook heel bijzonder voor Israël geschreven. Wiens zoon is hij? En dan zeggen zij Davids zoon. En dat is natuurlijk ook zo. Naar de mens gesproken, de Bijbel wint daar geen toekomst op, is de Heer Jezus uit het geslacht van David. Maar dan zegt de Heer Jezus, dan heb ik een vraag voor jullie. Als hij de zoon van David is, hoe kan David hem dan zijn Heer noemen? Er is geen vader die zijn zoon zijn Heer noemt. En daarmee aangeeft, David aangeeft dat hij veel hoger is als David of een van de kinderen van David. Het is zijn Heer, het is degene die hem leidt, het is zijn Jehovah. Hoe kan hij hem dan zo noemen? En ze zwijgen en ze durft hem niks meer te vragen. En ik vind dat zo mooi. Want als David bijvoorbeeld in Psalm 138 bidt. O God, laat niet varen, Yahweh, Jehovah. Laat niet varen, Heere God, het werk wat uw hand begonnen is om dat te doen. Wat betekent het dat God de geschiedenis met Israël zou voortzetten? Door die zoon van David. En dat het werk wat hij zou doen in Israël, dat het werk wat Gods hand doet, dat voortgang vindt. Daar wordt hier Jezus in de Bijbel ook Gods rechterhand genoemd. Zet u aan mijn rechterhand. De Heer Jezus. Er zijn heel veel mooie en verborgen dingen in de Bijbel die heel duidelijk laten zien dat de Heer Jezus de Zoon van God is. En dat Hij God zelf is. En dat Hij Yahweh is. En dat het Oude Testament daarover vertelt. En die kunnen zo allemaal duidelijk in onze gedachten springen. Denk maar aan Jesaja 41, dan zegt Jesaja, er zal iemand komen, bereid de weg voor Yahweh, voor Jehovah. Bereid de weg des Heren, maak recht zijn paden. En als er dan Johannes de Doper komt, dan lees je in het Matthäus Evangelie dat hij, Johannes, degene is die God gezonden heeft om de paden voor Yahweh recht te maken. Wie was dat? Dat was de Heer Jezus. Hij was uitgezonden als bode voor de Heer Jezus. De Johannes of Zacharias zijn vader zegt het. Je zult uitgaan voor zijn aangezicht, jongen. Voor wiens aangezicht? De God van Israël. Voor Yahweh. Waar het hele Oude Testament op wacht. Tot hij komen zal. Tot hij zich zal openbaren. De God van Israël. De God voor zijn volk. En als Malachi, ik meen Malachi 3, deze geschiedenis aanhaalt van Johannes, die komen zou. Malachi eindigt met de Elia die komen zal. En de Heer Jezus zegt later dat Johannes de Doper is. Dan zegt hij, plotseling zal komen tot zijn tempel. Tot zijn tempel. Weet je, zulke gedachten brengen het hele leven van de Heer Jezus Christus in een heel ander licht. Hij ging naar zijn tempel en ze wilden hem niet in zijn tempel. Wat was zijn tempel? En wie zit er in een tempel? Een profeet. Dus een tempel wordt een tempel voor een profeet gebouwd. Nee, een tempel is typisch het huis van God. Zijn tempel. omdat hij God is. Daar eindigt eigenlijk dat die hele getuigenis van het Oude Testament mee. Er zal één komen en die zal komen tot zijn tempel. En Israël zag het niet. Maar het was wel de God van Israël. Die zou komen tot zijn tempel. En hij wordt eruit gejaagd. En daarom heeft Israël nu geen tempel meer. Omdat het een tempel is waarin de God van Israël hoort plaats te nemen. Ze kunnen wel een tempel bouwen. Maar er zal straks iemand in gaan plaatsnemen die denkt dat hij God is. Maar uiteindelijk is de tempel bedoeld voor de heerlijkheid van de Messias. Voor de heerlijkheid van de God van Israël. En de vorige keer heb ik u al gezegd dat toen Jezus geboren werd. Maar ik zeg het even voor degenen die hier misschien de eerste avond zijn. Dat toen Jezus geboren werd, dat de hemel, dat de lucht werd vervuld met de herders, omringd werden met de heerlijkheid des Heren. En dat ze beefden. God was neergedaald op aarde. En daarom zou die tekst in Maleachi nog weer een vervulling krijgen. Een volledige vervulling. De Heer Jezus zegt dat in Matthäus 17. In Matthäus 17 zegt hij, als je afdaalt met zijn discipelen van de berg der verheerlijking, daar hebben we het de vorige keer over gehad, dan zeggen de discipelen, maar Heer, eerst zou toch Elia komen, voordat de Messias kwam, voordat de Heere, de engel des Heeren, de God van Israël. Ik zal u dat straks laten zien, dat de engel des Heeren de God van Israël is. En die engel des Heeren zou terugkeren naar zijn tempel. Dan zou toch eerst Elia komen. En dan zegt de Heer Jezus, ja, Elia is wel gekomen. En dan begrijpen de discipelen dat hij spreekt over Johannes de Doper die gekomen was. Dus dat de hele situatie, maar dan zegt de Heer Jezus erbij, hij zal weer komen, die Elia. Zal nog eens een keer gebeuren dat Elia zal komen en dat hij de weg zal gaan bereiden voor de God van Israël, voor Jehovah. En dan zal Israël zijn heerlijkheid zien, zijn God zien. De God van Israël, die zulke geweldige beloften deed. Ik heb u gezegd, het is alweer even geleden, even Johannes 5 op te slaan. Er staat in vers 16, en daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij hem te doden, omdat hij deze dingen op de Shabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Shabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Wat was er gebeurd? Er lag een man, 38 jaar lang was hij ziek, verlamd, en die lag daar in de galerij in Bethesda en Jezus komt en die geneest hem. En hij doet dat op de Sabbat. En er zijn de Joden die zijn daar nogal verontwaardigd over. Elke keer daalde er een engel vanuit de hemel neer. En die beroerde het water. En als iemand daar als eerste inviel, dan werd zo iemand die werd genezen. En nou kwam daar de Heer Jezus, 38 jaar ziek. En nooit genezing gehad en ook nooit genezing kunnen vinden. Hij kwam altijd te laat in het water. En de Heer Jezus zegt, ik werk. Hij zegt als het ware, ik ben de Heer van de Sabbat. Ik werk omdat mijn vader ook werkt. En dat noemen dat van God als zijn vader, dat betekende voor Israël dus praktisch dat hij zichzelf aan God gelijk stelde. En dat God gekomen was op aarde. En dan moeten we één ding goed begrijpen, lieve mensen. Ook wij, hoor. Ook wij christenen. Als we goed willen kijken naar de persoon van de Heer Jezus Christus. Ook in relatie tot ons. En we willen voor onszelf de vraag stellen, ook gewoon voor ons gebedsleven en voor ons geloofsleven. Misschien wel dezelfde vraag die Peter zich ook stelde. Wie is toch deze? Die dus mensen die gewoon met de Heer Jezus waren omgegaan, heb ik de vorige keer ook gezegd, zoals zijn discipelen, die een gewoon mens zagen. Een mens van gelijke beweging als mij, iemand die moe was. En iemand die pijn kon hebben. En iemand die verdriet kon hebben. Zoon van God en zoon des mensen. Maar die zagen dat deze mens, de Heer Jezus Christus, tegen de storm zei: storm, zwijg, stil. En we begrijpen allemaal, als die storm stil gaat liggen, het zachte zuizen komt van de wind, dat kan geen mens zeggen. Psalm 65 zegt over God: Heer, onze God, de God van Israël, Gij die de storm doet bedaren door uw kracht. Het bruisen van de golven. Ze kenden hun Bijbel wel. En dan zat er Jezus, storm. Hij zei niet: namens God zeg ik storm, wees stil. Alle discipelen die zijn uitgegaan door heel Israël heen. En die hebben alles gedaan. Ze hebben wonderen gedaan. Ze hebben demonen uitgedreven. Ze hebben doden opgewekt. Maar ze deden het allemaal in de naam van Jezus. Wij hebben in uw naam gezien dat de demonen weggingen. Alleen Jezus deed dat niet. Omdat hij God zelf is. Ik weet wel wie u bent. De heilige van God, zei de Satan. Storm, wees stil. Lazarus, sta op. Kinderke, sta op. Word ziende. Ik wil het, word rein. Er is geen enkel profeet die zo kon praten. Er is geen enkel mens die de elementen bestuurt. Die de broden kan vermenigvuldigen. 5000 mannen, afgezien van de vrouw, laten we zeggen dat er ook zo'n 5000 bij waren. Dan zit je aan zo'n 10.000 en dan nog wat kinderen. Alleen God kon de hemel openen. God kon het manna uit de hemel laten regenen. En dat manna dat viel bij het volk Israël. De God van Israël zorgde voor zijn volk, voor Israël. Geef gij hun te eten. En zoals Mozes zei toen, hoe kan dat, Heere God? Kunt u voor zoveel mensen, kunt u het vlees laten regenen uit de hemel? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? En dan zien we al die wonderen die Jezus deed in Israël. Zien we hem als de God van Israël. Trouwens, hij zegt dat zelf later. Jullie hebben van het manna gegeten, maar van het brood gegeten. Maar ik vergelijk dat brood met het manna dat uit de hemel is neergedaald en aan Israël het leven gaf. Ik ben dat brood. Hij sprak als God. De Bijbel zegt: zijn woorden waren Gods woorden. Hebreeën 1 zegt: God heeft in het laatste dagen tot ons gesproken als zoon. Niet alleen door de zoon dat God sprak. Maar eigenlijk staat er zoiets van: God sprak tot ons in het laatste dagen als zoon. Zoonsgewijs, God de zoon sprak tot ons. En daarom kon Jezus ook zeggen dat elk woord wat hij sprak woorden van God waren. En dat zijn woorden eeuwig leven gaven. En dat zijn woorden eeuwige woorden zijn. Hoe komen we erbij de Heer Jezus te degraderen tot een gewoon mens met gewone woorden? Of tot een profeet? Dan zegt degene die als hij spreekt zijn woorden zijn eeuwig. Mijn woorden zijn geest en leven. Ziet u het? Nooit heeft een mens zo gesproken als hij. We gaan niet al die teksten opzoeken, snap je wel, dan raken we de draad een beetje kwijt. Maar we moeten weten dat we iedereen verantwoording zal moeten afleggen voor de woorden die hij gesproken heeft. Er zal geen woord van mij ter aarde vallen. Precies hetzelfde wat God tegen Maria zegt. Er zal geen woord wat van God komt. En Jezus zegt, dat zijn mijn woorden. Zo op die manier. Dus wat is er gebeurd, lieve mensen? Als God, de God van Israël, neergedaald is voor zijn volk, dan kan dat maar één betekenis hebben. Want God was al eerder naar neergedaald voor zijn volk, om zijn volk te verlossen. Ik heb hun benauwdheid gezien. Ik heb hun onderdrukking gevolgd en daarom ben ik neergedaald om dit volk te verlossen. En ook dan wordt de vraag gesteld, ja, maar wie bent u eigenlijk? God gaat ten behoeve van zijn volk neerdalen naar de aarde ten behoeve. Waarom? Omdat dat hele werk van verlossing straks ook voor Israël iets is wat de Heer Jezus zal gaan volbrengen. Wij weten, hij heeft de Satan verslagen aan het kruis. Nou, de farao van Egypte is een beeld van de Satan. Maar als die Satan dat volk Israël in de nek hijgt, met zoveel paarden en wagens achter het volk aankomt en het volk Israël geen kant uitkomt, dan heeft hij exact dezelfde positie waar Israël straks in zal komen. Het kan geen kant uit. Veroordeeld door de Verenigde Naties. Iedereen zijn handen van het volk afgetrokken. Micha zegt, profeteert, als het hun bang te moede is, dan zullen ze naar mij gaan uitzien. Als ze in het nauw komen. En als ze in het nauw komen, zoals toen. Dan zegt God tegen Mozes, Mozes, ik zal voor hen strijden. En zij zullen stil zijn. Dat is mijn God. Ook als wij in het nauw komen. Is niet alles wat wij ontvangen van God, is dat niet door genade? Is de strijd met de Satan voor ons? Het kruiswerk van de Heer Jezus voor ons? Is het niet zo dat je er alleen maar bij kunt staan? En alleen maar kunt zien dat de Zoon van God daar jou heeft lief gehad, hebben we de vorige keer gezegd. En daar voor jou aan het strijden is, de Heer zal voor u strijden. Ja, wij zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Dus als we het ook over het volk Israël hebben en we zeggen, ja, wie neemt het voor dat volk op? Ja, wij zal het voor het volk opnemen. En gij zult stil zijn. En straks als we bij de Heer zijn, met het geweldige plan van de Heer zien met Israël, maar vooral ook met de gemeente, dan zullen we tot ontdekking gekomen zijn dat we daar niets aan hebben bijgedragen, maar dat Hij gestreden heeft En dat wij de vruchten plukken. Hij heeft het gedaan. Ik zal voor jullie strijden. En jullie zullen stilstaan zijn. Er is niemand van ons, om het maar zo eens te noemen. Je hoort dat nog wel eens. Maar er is niemand van ons die de Satan aan kan. Echt niet. Ook niet als christen. Je kunt hem weerstaan in het geloof. En dat moet je ook vooral doen. En hij zal voor je vrienden, hij zal voor je op de vlucht gaan. Alleen door, omdat je op de bodem staat van het geloof en van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat is de enige bodem. Zelfs de aartsengel Michael, schrijft Judas, die durfde niet met de Satan, die durfde de Satan niet te bestraffen. Toen hij met de Satan gewikkeld was in een strijd om het lichaam van Mozes. Toen zei hij, ja, wij bestraffen u. Dus ook om de hele strijd in de Bijbel, als je dat elke keer ziet over de Satan die zo'n hooggeplaatste engel was. Degene die voor ons de strijd voert, of heeft gevoerd. En degene die voor Israël de strijd voert of heeft gevoerd. Alleen ze beseffen het nog niet. Dat is Yahweh. En hij zal de Satan straks doden door de adem van zijn mond. Daar vindt geen gevecht meer plaats. Hij is de grote overwinnaar. Maar er is geen, ik bedoel alleen te zeggen, er is geen profeet, geen heilige van God, geen engel, zelfs niet de hoogste engel, die de Satan zou kunnen verslaan. Alleen Jezus. Omdat hij God is. Dat is zo bijzonder. En hij heeft het gedaan. Omdat hij het leven is. Goed. We gaan verder lezen in vers 36 van Johannes 5. En dan hebben we gezien dat. Nee, laat ik nog iets voor zeggen. Johannes, het evangelie van Johannes. Vers 36, ja. Maar ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes. Dat is Johannes de Doper. Die van de waarheid over Jezus had getuigd. Dat hij voor hem er al was in de hemel. Die waarheid. Want de werken die de Vader mij gegeven heeft om die te volbrengen. Juist die werken die ik doe getuigen voor mij dat de Vader mij gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. U hebt zijn stem nooit gehoord en ook zijn gedaante niet gezien. En zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u hem niet gelooft die hij gezonden heeft. U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen opdat u leven hebt of om leven te hebben. De Heer Jezus was degene die, en dat had hij getuigd naar Nicodemus toe. Nicodemus had in Johannes 3, was bij de Heer Jezus gekomen. En die had tegen Jezus gezegd, niemand kan de dingen die, doen die u doet, als God niet met hem is. Even goed op het woordje, niet als de Vader niet met hem is, maar als God niet met hem is. Dus eigenlijk zegt Nicodemus tegen de Heer Jezus, ja, God moet wel met u zijn, anders kunt u die werken niet doen. U kunt geen wonderen doen als God niet met hem is. Ho, 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 wacht even, zegt de Heer Jezus. En natuurlijk, Johannes 3 gaat over de wedergeboorte, maar waarom daar dan precies? Daar gaat de Heer Jezus uitleggen dat hij niet die werken deed, omdat hij door God gezonden was, maar omdat hij uit God geboren was. En daar kwam de wedergeboorte. Niet door vlees of door bloed, Nicodemus. Het gaat er niet om dat ik een afstammeling ben van David, dat ik al die dingen kan doen. Maar ik doe die dingen. Omdat ik niet uit vlees en niet uit bloed. Omdat ik uit God geboren ben. En iedereen die kan het koninkrijk van God binnengaan. Als die niet met zijn vlees en bloed, die kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Alleen als je uit God geboren bent. Dus ook daar houdt hij Nicodemus al voor. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld heeft gezonden. Denk erom, Nicodemus, niemand kan die dingen doen. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon zond. Daarom. Je bekijkt het verkeerd, Nicodemus, als je denkt dat ik een geweldig mens ben met wie God meegaat door het leven. Het was natuurlijk ook zo. Maar God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gezonden. En dan zegt hij, ik heb een getuigenis. En ik heb het getuigenis van Johannes de Doper niet nodig om me te vertellen, om te laten zien wie ik ben. Heb ik niet nodig. Ik heb het getuigenis van de Vader. Want de hemel is 3 keer open gegaan en de Vader heeft gezegd, dit is mijn zoon, de geliefde. De Vader heeft bevestigd dat ik de zoon van God ben. Dat ik zijn vader ben. Maar er zijn nog meer dingen. Mijn werken getuigen van mij. En ik heb het u net al laten zien. Zijn werken getuigen van hem. En de schriften getuigen van mij. Het Oude Testament. 3 getuigenissen. En op 2 of 3 getuigen zou elke zaak vaststaan in Israël. Dus de schriften getuigen. En dat zegt de Bijbel. Als Petrus bij Cornelius komt, van hem getuigen alle profeten. Paulus, hoeveel beloften er van God ook waren in het Oude Testament. In hem is het alleen ja en amen. Al de profeten getuigen ervan. Dat alles wat God wil geven aan mensen. Dat hoe God is, dat het alleen te zien is in Jezus Christus. Alles wijst naar het middelpunt waarom God de wereld schiep, waarom God de mens maakte, waarom het offer werd gebracht, waarom de hemel openging, waarom God de engelen schiep. Alles wijst naar die ene persoon, de Heer Jezus Christus. Van hem spreken getuigen alle profeten en hoeveel beloften er ook zijn. Ze worden alleen vervuld in hem. Zoals hij de verzoener is van onze zonden, zo is God de verzoener van onze zonden. God die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En wij staan erbij en we kijken ernaar. We zeggen, Heer, hoe is het mogelijk? En ze werken getuigen van hem. En God getuigt. Vers 19, we lezen nog even door, dan gaan we echt naar het Oude Testament. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet de zoon ook, op dezelfde wijze. Want de vader heeft de zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. Let even goed op die zin, hè. Zoals de Vader de doden opwekt. Ik en de Vader zijn één. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zoals de Vader de dood opwekt, maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Waarom? Opdat alle de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. We kunnen niet bij God komen buiten de Zoon. We kunnen de Vader niet eren zonder de Zoon. Wist u dat? We kunnen de Vader alleen, de Vader wordt het grootst geëerd omdat hij zijn Zoon zond. Het heeft altijd met de Heer Jezus te maken. Alle de Zoon eren zoals de Vader. Mag ik het anders zeggen? Alle de Zoon aanbidden zoals de Vader aanbeden wordt. Omdat zij samen één zijn. God is licht. Ik ben het licht van de wereld. God is waarheid. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. We gaan naar het Oude Testament. En dan zien we, het Nieuwe Testament wordt natuurlijk heel veel aangehaald door de Heer Jezus zelf, ook uit het Oude Testament. We gaan even naar het boek Jesaja toe. U mag het opslaan, dat hoeft niet. Naar Jesaja 6. Daar ziet Jesaja. In Jesaja 6 vers 1. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomer van zijn gewaad vulde de tempel. Een seraf stond er boven hem en ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander: heilig, heilig is de Heer. Het staat in met hoofdletters en dat betekent dat er oorspronkelijk het woordje Jehovah of Yahweh staat. Heilig, heilig. Heilig is Jehovah van de legermachten, de Heere der Heerscharen of de Heere Zebaoot, zo staat het er eigenlijk. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En de deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: wee mij, want ik verga, ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. En mijn ogen hebben de koning, Jehovah van de legermachten, gezien. Jesaja zag Jehovah op een grote en een verheven troon. En weet je, het eerste wat er gebeurde als hij Yahweh ziet, als hij de Heer ziet op die hoge en een verheven troon, is een gevoel dat hem omvat, als het ware zijn hele denken, zijn hele wezen drinkt. Wee mij, ik verga. Want ik heb de koning der Heerscharen gezien. De Heere Zebaoot, ik heb hem gezien. En ik ben onrein. Er zijn mensen die denken, die niet geloven. Die denken: nou, ik zie het wel naar mijn dood. Dan ontmoet ik wel, als er dan zoiets is als een God. En die God vraagt rekenschap van mijn leven. Dan weet ik nog wel wat goede punten uit mijn leven op te noemen. Niet? Ik denk als zij in aanraking komen, net als Jesaja, met de God van Israël. De Heere van de legermachten van Israël. De Heere Zebaoot. Zo noemt David het. David zegt tegen Goliath: jij hebt de legermachten van de God van Israël getart. Weet je dat? Ik weet best dat je aan engelen kunt denken, maar laten we even hier aan denken. De Heere Zebaoot. Ik ben onrein. Ik denk dat iedereen dat gevoel heeft. Alleen mensen die gereinigd zijn in het bloed van het lam, zullen dat gevoel niet kennen. Voor de rest zal ieder al bij de ontmoeting met God of met de Heer Jezus op de grote witte troon tot ontdekking komen: wee mij, ik ga ten onder. Dat is heel realistisch hoor. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, want de toorn van het lam is gekomen. Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben onrein. En ik woon bij een volk dat onrein is. Dat is natuurlijk een heel typisch plaatje van Israël. En dan zegt God, nee. Ik zal je in contact brengen met het altaar. Met Golgotha. En dan zul je rein zijn. Houd er maar goed aan denken. Ook als onze gevoel overmand, als we zeggen, ja, wie ben ik eigenlijk? Voor God. Dat God altijd het altaar heeft. Jesaja, die wordt zijn lippen worden aangeraakt met een gloeiende kool van het altaar. En ik kan God zien. En weten wat nou het mooie is? Dat het Nieuwe Testament zegt, weet je wie hij daar eigenlijk zag zitten daar op die troon? Dat was Jezus. Dat was de God van Israël. We lezen dat in Johannes 12. Daar plaatst Johannes het ongeloof van de Joden in het licht van Jesaja. Hij zegt, hoewel hij, de Heer Jezus, zoveel tekenen in hun bijzijn had gedaan, geloofden ze niet in hem. En dan zegt hij dat dit in overeenstemming is met wat de profeet Jesaja heeft geprofeteerd. Jesaja profeteerde, heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, omdat ze niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. En dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. De heerlijkheid van de God van Israël. Heilig, heilig, heilig is de Heer. En de deurposten beefde. Jezus. Jesaja zag zijn heerlijkheid. Abraham heeft zich verheugd in zijn dag. De dag van de Heer Jezus. Profeten hebben ver gezichten gezien. En ze wisten niet wie Jezus was, maar ze zagen hem als de God van Israël. Je zei, wee mij. Israël had het moeten begrijpen. Want toen God neerdaalde naar Israël. En het voor Mozes helemaal onduidelijk was wie het nou was. Wie is hij nou, die God van Israël? Laat ik op voorhand even dit zeggen. Dat als God de Heer zich daar bekend maakt als de God van Israël. En hij daar neerdaalt als de verlosser van Israël. En Mozes naar zijn naam vraagt en hij zegt, ik ben het. Dan is het precies hetzelfde die zich gevangen laat nemen als mens hoor. Die zijn handen uitsteekt om naar het kruis te gaan. En als ze dan zeggen, als ze dan vraagt wie zoekt u? En ze zeggen wij zoeken Jezus, dan zegt hij ik ben het. Ik ben de ik ben. Ze vallen allemaal met hun gezicht naar de aarde. En alle macht en alle kracht is uit hun lichaam weggeweken. Want de ik ben was er. En hij moet ze oprichten. Hij moet ze de kracht geven om de spijkers in zijn handen te slaan. De God van Israël. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ik ben de goede herder. Ik ben het brood des levens. Ik ben. Dat is de naam van God, van Yahweh, koppelen aan iets anders. Dat is precies hetzelfde wat we in het Oude Testament vinden. Leest u maar even mee in Exodus 3. Van Mozes. Vers 2. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam. uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie de doornstruik branden in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. En Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. En toen de Heere, ziet u hier in vers 2, de engel des Heeren, dus de engel van Jehovah, wordt in vers 4, Heeren met hoofdletters, dus Jehovah, de God van Israël, Jehovah is de verbondsnaam van de God van Israël. Toen Jehovah zag dat hij ging kijken, riep God, dat is weer dezelfde persoon als Jehovah, Elohim, hoe staat het hier? Riep Jehovah, riep God, riep, dus toen Jehovah zag dat hij ging kijken, Mozes ging kijken, riep Elohim, God, tot hem uit het midden van de doornstruik. En zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. God aan te kijken, Elohim. En de Heere, Jehovah, zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk, dat in Egypte is gezien, en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren enzovoort. Al die personen die we hier tegenkomen, lieve mensen, de engel des Heeren. Yahweh is zijn God. Elohim. We zijn hetzelfde. En Mozes doet zijn schoenen van de voeten, want de plaats waarop hij staat, dat is heilige grond. En dat is Jehovah, Yahweh, die neerdaalt om het voor zijn volk op te nemen. En zo komen we hem telkens tegen. De God van Israël. Ook de God, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die God die neerdaalde in Genesis 18 naar Abraham toe. Met twee engelen. En die tegen Abraham gaat zeggen, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Degene die Abraham eerst ziet als een gewone man, maar waarvan hij de eerbied voor wie hij de eerbied voelt tintelen tot in zijn vingertoppen en voor wie hij het gemiste kalf slacht. Die vraagt daar gaat zitten en die zich aan Abraham, zo lezen we dat. En de Heere zei tegen Abraham, Yahweh, ik ga Sodom en Gomorra vernietigen. En Abraham valt voor de Heere neer. Hij zegt tegen diezelfde persoon die daar nota bene alsof het een man is bij Abraham op bezoek komt. En die zegt tegen wie Abraham zegt, zou de God van hemel en aarde geen recht doen? Zou u de rechtvaardige met de onrechtvaardige laten omkomen? Yahweh, u bent toch de God die recht doet. U bent toch de God van Israël. Zou u de rechtvaardige met de onrechtvaardige laten omkomen? Of om het profetisch helemaal door te trekken naar het Nieuwe Testament, waarin Paulus zegt, er waren er 3000 die hun knieën niet voor de Baal hadden gebogen. Zou hij die met de onrechtvaardige laten omkomen? De God van Israël, nee. Als Mozes dan zijn roeping afwijst, omdat hij op zichzelf ziet, dan zegt God, ik heb het, ik ben immers met u. En als Mozes dan zijn naam wil weten, dan zegt hij, ik ben. Zo maakt hij zich bekend. En nogmaals, dan mag je alles invullen. Ik ben de weg en de waarheid in het leven. Ik ben de goede herder. Ik ben het licht der wereld. En ik ga eindigen, want anders blijf ik doorpraten. Het wordt anders te laat. Ik wil gewoon laten zien uit het Oude Testament dat dit werkelijkheid is. Als God met het volk op weg gaat, Yahweh, Jehovah, lastig volk. Op een gegeven moment zegt hij tegen Mozes, ga jij maar verder met jouw volk. Zegt Mozes, Heere, als u niet met uw volk meetrekt, dan redden we het niet. Zal ik dan een engel meesturen? Nee. U moet met dat volk meetrekken. U moet dat volk in de gaten houden. Dat moet u niet aan een engel overlaten. En zeker niet aan een mens overlaten. U bent de enige die hen kan brengen in het beloofde land. Ik kan dat niet. Ik blijf aan de grenzen staan, Heere God. Ziet u het? U moet met dat volk meetrekken. Nou, God trekt met dat volk mee. Dan komen ze daar bij Kadis. Dan wordt het daar een geweldige toestand. En dan moet God zich bekendmaken. Laat hem bewijzen wie hij is voor Israël. En ze hebben bitter water, u weet het wel, en Mara, bitterheid. En er wordt een hout ingegooid. Ik zal niet allemaal dat geestelijk gaan vertalen. Maar dan zegt Jehovah, ik ben Israëls heelmeester. En dat woordje heelmeester, dat is precies hetzelfde zoals we in het Nieuwe Testament tegenkomen. Het betekent gewoon heiland. Ik ben de heiland van Israël, de heelmeester. Alle zwakte, alle ziekte van het volk, die zal ik op me nemen. Ik ben de heelmeester, ik ben de heiland. En dat staat eigenlijk als één woord. Ik ben Jehovah Rofe. Ik ben Jehovah de heelmeester. He, zoals wij dat ook wel eens een naam aan iemand verbinden en daarom precies weten wie het is. Een bijnaam geven soms. Want dit is natuurlijk veel grootste. Ik ben Israëls God, maar ik ben ook Israëls heelmeester. En ik ben niet Jezus de heelmeester. Hoewel we hem zo zien in Israël. Dat dit hele land is doorgegaan. Alle ziekte genezen van alle kwaal. Doden opwekte, demonen uitdreef. Want hij was het. Hij was de heiland, hij was de heelmeester van Israël. Ik ben Yahweh Rapha. De God van Israël die het volk zal genezen. Niet door de mens, niet door de grote profeet. Maar door de God. En we zien het al, zo presenteert hij zich al direct als hij voor het eerst spreekt in Nazareth en de boekrol van Jesaja krijgt. Dan krijgt hij Jesaja 61 aangereikt en dan zegt hij dat hij gekomen is om blinden het gezicht te geven. Om vrijlating te verkondigen. Om gevangenen te bevrijden en loslating te verkondigen. Om het aangename jaar van de Heer uit te roepen. Heden is dit schriftwoord waarin God zegt dat hij zal komen om dat te doen in jullie oren vervuld. Dat. Direct al in Lucas 4 vinden we dat. Zoals Abraham, als hij met Isaac naar het gebergte Moria gaat. En Isaac zegt, Vader, hier is hout en er is een mes en er is vuur. Maar waar is het lam ten brandoffer? En ook daar, Abraham zegt, en Abraham heeft het in de gaten. Ja, jongen, dat lam is er niet. Want God zal voorzien in een lam, zijn zoon. God zal erin voorzien. En daarom wordt de berg waar ze, de berg Moria, waar later het altaar komt te staan en de tempel komt te staan. Die wordt genoemd op de berg des Heren zal erin voorzien worden, de berg des Heren. Ziet u het? De berg van Yahweh. waar hij heeft voorzien. En wij stonden erbij en we keken naar. Maar hij voorzag. Hij deed het allemaal. Jehovah Jireh. De Heer die zal voorzien in ons leven. Kent u hem zo? Kent u de Heer Jezus zo? Niet als uw heiland alleen. Uw heilmeester. Mijn God zal in al uw behoeften rijkelijk voorzien in Christus Jezus. Kent u Jezus als degene die voorziet in uw leven? Waardoor je gaat zeggen, Heer, ik heb niks tekort. Al wat ik nodig had, hebt gij gegeven. Jehovah Jireh. U bent de God die voorziet. En ik zou verder kunnen gaan natuurlijk. Want in Exodus 17 lezen we dat Mozes een altaar bouwt en dat de Amalekieten zijn verslagen. En we weten hoe dat gebeurd is. Hij heeft zijn staf omhoog gehouden en die Amalekieten kwamen en die vielen de vrouwen en vielen de kinderen aan. En weet u hoe dat speelt in de gemeente? Ja, wij noemen ze geen Amalekieten. Maar u herkent dat misschien wel, hè? Dat je als gelovige, dat je fijn het heerlijk vindt om bij elkaar te zijn. En ineens zie je dat, ja, we vinden dat bij ouders, ze raken hun kinderen kwijt van het geloof. Dus iemand die valt te denken van hun kinderen aan. Of het denken van de zwakkeren aan. En probeert van alles te vinden, hoor. Ik heb dat ook wel gedaan. Dan denk je, ja, hoe kan ik nou bewijzen dat ze dat mis hebben? En discussies helpen helemaal niks. Ze helpen helemaal niks. En weet je wat er gebeurde? Mozes, nadat de Amalekieten gekomen waren, en dat ze nadat ze verslagen waren, nadat Joshua hen had verslagen, en Mozes zijn staf omhoog had gehouden, bouwt hij een altaar. Altaar voor de Heer. In het altaar noemt hij Jehovah Nissi. De Heer is mijn banier. En de banier wil zoiets zeggen tegenover alle machten en krachten in de hemelse gewesten. Mogen we een banier opheffen. Mogen we zeggen, de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Dat is mijn banier. Dan mag je hem hoog steken. Banier moet je hem hoog steken. Banier was het teken dat daar het leger was. Van degene van wie de banier was. De Heere is mijn banier. De Heere zal strijden. Wat een geweldige kracht kan dat geven. De Heere is met mij. Ik zal niet vrezen. Wat zou een nietig mens mij kunnen doen? Heeft u dat geloof? Geloof in Jezus, de God van Israël. Zoals het volk Israël dat zelf later zal zeggen. De Heere is met mij. De God van Israël. Zo is de God van Israël ook Jehovah Elohim, de God van Israël, uw God. En staat er, houd mijn verordeningen, doe ze, ik ben Jehovah en Kadesh, Jehovah die u heiligt. Wat is dat mooi, hè? Laat ik daar maar mee afsluiten, gewoon. Maar dat ik het gewoon zelf vertellen. Waarom ik dit begrip zo mooi vind. Dat de God van Israël zich vanavond aan ons bekend wil maken als de God die ons heiligt. Er waren twee manieren in de Bijbel waardoor je heilig kon worden. Een heilige werd genoemd. In het Oude Testament was dat de wet. Als je de wet hield. Maar de wet, lieve mensen, die geeft ons nooit echt de toegang tot de Vader. De wet neemt geen zonde van ons af. De wet brengt ons geen gerechtigheid voort, zegt Paulus. Door de wet word je niet rechtvaardig voor God. Zelfs al ben je een kind van God, je kunt niet op grond van iets wat jij doet zeggen, daarom heb ik de toegang tot de Vader. Maar we hebben alle ruimte, alle vrijheid, alle toegang tot de troon van de genade, tot God zelf, tot in het Vaderhuis, waar de Vader is, waar God is en waar de Zoon is. Omdat we iemand hebben die ons heiligt. Paulus zegt in 1 Korinthe 1 vers 30 dat Christus die voor ons geworden is heiligmaking van God. Hij is onze heiligmaking. En probeer het praktisch. Kijk naar de Heer Jezus, wie Jezus Christus voor u is. Misschien zit u in een diepe nood, misschien wel in diepe ellende. Misschien denkt u, wat ben ik er nou mee? Misschien bent u teleurgesteld in uzelf. Kijk naar Jezus. Al die dingen heeft de Heere God voorzien door zijn Zoon te zenden. De Heer Jezus Christus, Hij is mijn heiligmaking. Ik mag door Hem tot God gaan. Ik mag in Hem tot God gaan. Er is geen veroordeling in Hem. Het is allemaal voorbij. Allemaal door die ene persoon. Die als een klein kwetsbaar kind kwam. Naar deze wereld. Die mens werd. Die leed. En die toch zo onbegrijpelijk. Bij God vandaan kwam. De Heere der Heerlijkheid. De Zoon van God. De Allerhoogste Heer. De Schepper van de hemel en aarde. De Schepper van het hele universum. Voor wie alles zich buigt. Voor wie iedereen zegt heilig. 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 Lieve mensen, Hij komt. En als Hij komt, dan zijn wij erbij. Dan zijn wij in zijn gelederen. Zijn heiligen met Hem. Heiligen omdat ze in Hem geheiligd zijn. En dan komen we naar deze aarde. En alles. Dan zal er geen mens zijn onder de mensen die daar leven. Dan zal al de zonde en de ongerechtigheid en de vuilheid in deze aarde niet meer kunnen bestaan. Dan zal elke berg worden geslecht. En dan zal elk dal worden verhoogd. En dan zal Jezus komen. En dan zullen ze Hem zien in grote macht en heerlijkheid. En dan zullen de mensen zich op de borst slaan. Dan zullen ze eindelijk begrijpen wie Hij is die komt. Wie het is. En ik denk, ik hoop in ieder geval, dat dat niet lang meer hoeft te duren. Peter zegt, weten jullie, ik heb het gezien. Toen wij met hem op de heilige berg waren. Toen heb ik in werkelijkheid gezien wie Jezus in werkelijkheid was. En dat gezicht, ik houd het altijd bij me. Dus ik verwacht naar zijn belofte. Dat er een aarde komt waar de gerechtigheid woont. Waar ongerechtigheid abnormaal is. En waarom geloof ik dat? Ik heb Jezus gezien. Ik heb gezien wie die werkelijk was. En ik heb die stem uit de hemel gehoord. Die zei, dit is mijn zoude geliefde, hoort hem. En toen ik keek, toen zag ik niemand. Jacobus niet. Johannes niet. Ik zag alleen Jezus. Mogen we hem zo zien. En hem zo verwachten. Amen. We zullen samen danken. Vader in de hemel, we hebben vanavond nagedacht over uw zoon. Uw lieveling. Degene voor wie u de hele hemel leeg gaf. De erfgenaam van alle dingen. De schepper van hemel en aarde. En wat moeten we zeggen tegen u vanavond? Als u ons voorhoudt dat we alleen naar hem moeten kijken. In alles, Vader, wat ons in ons leven kan overkomen. En we weten niet dat er kunnen verschrikkelijke dingen zijn. Maar u zegt, kijk naar hem. Naar hem alleen. Niet naar hem plus je eigen omstandigheden. Maar kijk naar hem. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik maak het goed. Heer Jezus. We weten het, dat hebben we niet verdiend. Daar is niet iets van ons bij. Wij kunnen dat hele mooie eigenlijk alleen maar stuk maken. Het is uw werk. De schepping is uw werk. En de herschepping is uw werk. En het hele is uw werk. En wij staan erbij. En we buigen voor u neer. We zeggen dank u wel, Heer Jezus. Dat u de Zoon van God bent, God de Zoon. En dat u mij lief hebt gehad. En dat u zichzelf voor mij hebt overgegeven. En dat u mij niet kunt missen. En daarom thuis haalt in uw huis. Het huis van de Vader. En dat u wilt dat wij als mensen die schitteren van uw genade. Dat we met u meegaan naar deze aarde. Om deze aarde in bezit te nemen. Om uw rijk te vestigen. Om u te verheerlijken. Dat u mag komen, Heer, in de tempel van u. Gods tempel. Dat uw heerlijkheid het huis zal gaan vullen. En dat wij erbij zullen zijn. En dat u het middelpunt bent, Heer Jezus, van al onze gedachten. Van al ons handelen. Dat u onze geluk bent, onze zaligheid. Ons verlangen. Dat er niets is, Heer, dat ons van u kan afhouden. Dat u het licht bent. Dat u alles bent en in allen. Heer Jezus, dank u wel dat u de Zoon van God bent. En de God van Israël. Amen. Sorry dat het zo laat geworden is. Maar soms krijg je dat in het vuur van het betoog.